Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hartelijk welkom bij alweer aflevering 30 van de ADEK voetbalpodcast. We zitten nog midden in het toernooi met het Nederlands elftal, maar we zitten ook alweer in een periode van rustdagen. Even dat er geen voetbal is. En toen vroeg ik me toch af, hoe is het met de AD-equipe? Maarten Wijfels, jij hebt meer toernooiervaring dan ik. Heb jij al afkikverschijnselen of hoe doe je dat, die twee rustdagen?
Ja, nou, ik zou je zeggen, ik heb een beetje hoofdpijn vandaag.
Oh jee.
En dat is toch dat je even uit het ritme bent. En ja, dat is dan zo. Je lichaam reageert daarop. Ja, dat is geen medisch verhaal of zo. Maar nee. Gewoon eventjes dat ja, het is anders. En dat merk je dan. En dat, goed, en wat je zegt, ik heb al weet ik veel hoeveel toernooien gedaan. Dus dat is dan zo. En dan morgen is dat weer prima. Maar vandaag even voel je dat.
Nee, dat begreep ik. Ja, maar het zijn natuurlijk. Gisteren hebben we dan de training wel gehad van het Nederlands elftal weer even. Die had ook een rustdag gehad. Die zijn gaan bowlen trouwens op de woensdag dat ze vrij waren.
En niet alleen dat. Ze zijn ook deels gaan golven en deels gaan fietsen.
Ja, maar onze fotograaf Pim Ras is met zijn fotocamera op zoek gegaan naar de bowlingbaan. Ik kan je zeggen, ik heb de foto's gezien waar hij geweest is. Hij is niet op de goede baan geweest. Want onze Oranje heeft een filmpje online gezet. Maar wie denk je dat de hele goede bowler is bij Oranje?
Ja, Martin de Roon.
Ja, luister maar.
Dave, tot nu toe blij met je resultaten?
Het
is niet best. Frank, blij met je resultaten?
Altijd op gang. Ik moet even inkomen.
Goede warming-up is dit.
Hij is natuurlijk de vlogger hier zelf, maar op dit moment de meeste indruk gemaakt op mij is toch Martin zelf.
Dat was Wout Weghorst. Heb jij het filmpje ook gekeken of niet?
Het hele filmpje? Een stukje. Dat is al iets met Wijndal die... Wat was dat nou? Die gooide hem in de goot? Nee.
Ja, die moesten knappers. Ja. Maar heb jij gezien hoe Wout Weghorst binnenkwam bij de bowlingbaan? Die was aan het warm draaien met zijn arm. En zelfs het bowlen neemt Wout Weghorst serieus.
Zelfs voor het bowlen is een heel... ik denk dat er ook een begeleider is. Die helpt met de juiste bowlingtechniek.
Denk
je
ook? Ja, dat denk ik ook. Ja, dat was niet
geval... in de BV Wout Weghorst of in de BV zeggen ze wat? De BV Denzel Dumfries. Daar zit ook iemand die dat voor zijn rekening neemt.
Nee, maar je moet alles serieus nemen. En het mooiste vond ik ook dat Martin de Roon was aan het vloggen. Daarvoor is het echt de moeite waard om dit even te kijken. Dit Ons Oranje. En Martin de Roon kwam aan met de vlogcamera bij de bowlingbaan en ging een beetje dollen met die spelers. Even quizvraagje: hoeveel gaten heeft een bowlingbal en hoe heet dat als je drie strikes op rij gooit. En toen zei hij op een gegeven moment, kwam Denzel Dumfries aan. Meneer Dumfries, mag ik u even wat vragen? Ja man, stel je vraag. Dus die ging alsof het zeg maar gewoon een interview was met een journalist. Gewoon precies schitterend. Gewoon helemaal door in het gareel. Hè? Gast zit er helemaal in.
Ja, blijkbaar. Maar ik zou je wel eerlijk zeggen dat ik heb het heel vluchtig even bekeken, maar geef mij maar kantelende backs en 4-3-3.
Nou, laten we dan daarover gaan praten. hadden het er gisteren al over in de video die we hebben gemaakt. De dag na de loting. En dat bekend wordt tegen wie Oranje speelt over Tsjechië. Gisteren was ook een persconferentie. Daar was Wijnaldum bij. En één quote wil ik er even uithalen. En dat is deze quote. Die gaat over de loting tegen Tsjechië.
Ik denk dat wij gewoon deze wedstrijd moeten benaderen als een wedstrijd tegen een topland. En alles geven om die wedstrijd te winnen.
En toen dacht ik, oei. We moeten benaderen alsof we spelen tegen een topland. Maar Tsjechië heeft nog altijd meer keer gewonnen van Oranje dan wij, hè?
Dat is zo, maar ja, het is gewoon een beetje zo. Die spelers ook, die kijken ook die opstellingen. En ja, ik denk als je het over quizvraagjes hebt bij die bowlingbaan. Ja. Als je spelers vraagt, noem eens 5 man van Tsjechië. Nou, dat hebben ze geen idee, de meeste. En laten we eerlijk zijn, als ik aan jou vraag, of jij aan mij, tot voor dit toernooi van, noem eens even 8 man van Tsjechië.
Nee.
Kijk, ik kan wel, Vaslík, de keeper en zo. Die speelt bij Luc de Jong. En je kent die jongens van West Ham en Sheik en zo. Maar ja, er zijn er ook een paar bij. Ja, die volg ik ook niet elke dag hoor. Dus dat is een beetje hoe het is. En omgekeerd is dat natuurlijk totaal anders. En daarom is het toch wel ook interessant. De knock-out fase nu. Dat wedstrijdformulier van Oranje, dat is in een paar dagen tijd toch ook weer veranderd. Hè? Achter Memphis Depay, daar staat eigenlijk niet meer Lyon, maar daar staat nu Barcelona achter.
Ja.
En Gini Wijnaldum, nou, Liverpool of Paris Saint-Germain, dat is dan nog in die zin om het even. Alleen, Paris Saint-Germain is natuurlijk nu wel toch de club in opkomst de afgelopen jaren. En ja, met Mbappé en zo spelen, dat heeft dan toch ook iets. Dus dat is toch wel iets. Er zijn wel eens bondscoaches, Robin van Persie, toen hij nog bij Manchester United speelde. Al was hij 80% van Persie op dat wedstrijdformulier, Manchester United achter die naam. Ja, dan is een tegenstander toch eventjes.
Ja.
En waar ik ook benieuwd naar ben, in het verlengde daar weer van. Arjen Robben, toen die natuurlijk nog meedeed. Robben op het wedstrijdformulier. Dan speelde elke tegenstander 20 meter meer naar achteren met zijn laatste lijn.
Ja.
Gewoon al, Robben is erbij. Ja, dat poest hem toch een beetje in van niet te ver vooruit, 20 meter achteruit. En dat heeft natuurlijk ook weer invloed op het spel van het Nederlands elftal. Is het nou zo na deze poolfase dat zo'n Depay of misschien Wijnaldum zelf, dat die toch hebben afgedwongen dat tegenstanders zeggen, hey, het is toch Nederlands elftal, 8 keer gescoord in de poolfase. Wij gaan toch even iets aanpassen, waardoor het voor Oranje misschien toch iets makkelijker wordt. Hoe gek het ook klinkt.
Nou ja, we hadden dat natuurlijk. Je zag dat bij de Tsjechen ook al tegen Engeland toen zij speelden, dat ze veel meer naar achter liepen dan de eerste wedstrijd. Schotland liepen ze veel meer naar voren.
Ja, dus nou ja, dat zegt ook wel wat, dat zij, hoe zij dat zien. Maar joh, ja, er zijn allerlei. Het is. De psychologie en voetbal, dat is soms een beetje ongrijpbaar, maar toch, hè, we komen van een poolfase waarin altijd nog een vangnet is. Nu gaan we ineens, we maken de schakeling naar de knock-outfase, alles of niks. Hè, normaal is er altijd weer een volgende wedstrijd, nu is het misschien klaar.
Ja.
Zijn we voor het laatst in Zeist geweest, hebben die spelers ook, als ze zometeen naar Boedapest vliegen, misschien is het wel klaar zondag. Dat is ineens toch een ander soort mindset. En ja, daar moet je het. Daar zijn er nog niet zo gek veel die daar echt al ervaring mee hebben.
Nee, die hebben zelfs op internationaal niveau hebben ze daar weinig ervaring mee natuurlijk. Van de Champions League, precies. Liverpool, Wijnaldum heeft een finale gespeeld. Maar dat valt er mee natuurlijk, hè?
Ja, dat zijn er niet zoveel. Kijk, de Roon is nu, ja. Dat is wel leuk met Atalanta. Is dat natuurlijk, had hij ook niet gedacht een paar aantal jaar geleden. Maar die komt nu ook een beetje in zo'n ritme. Maar voor de rest, ja, niet zoveel.
Maar er is in het land een soort van optimisme vandaag. Of gisteren bij die training stond ik en heel veel mensen werden geïnterviewd die erbij stonden door de diverse ploegen. En er werden mensen, ik heb er wel vertrouwen in. En dan zie ik die cijfers even terug. Dat je 13, dat we gespeeld hebben tegen de Tsjechen. 12 keer is nu dat we voor de 12e keer staan we tegenover de Tsjechen. 3 keer winst voor Nederland. 3 gelijke spelen en 5 keer winst voor Tsjechië. Toen dacht ik, waar is in ons hoofd dat optimisme over ontstaan?
Ja, maar ja, het is wel een beetje zo met statistieken. Dat is ook altijd zo. Hè? Dan gaat club A in de Eredivisie, die gaat naar club B. En dan zeggen ze tegen die trainer. Dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen Thomas Letsch. Dat is misschien wel een mooi voorbeeld afgelopen seizoen bij Vitesse. Stel dat ze tegen Letsch zeggen. Hey, Thomas, ja, je zit bij een trainer van Vitesse. Maar we gaan nu naar FC Groningen uit. Hey, weet even, we hebben daar al 7 jaar niet gewonnen. Dat wordt niks. Ja, stel dat die Letsch zo zou denken. Nee, die moet helemaal niet zo denken. Die denkt, onbevangen als hij is. Hey, ik ben hier nieuw. Ik heb nog helemaal geen verleden hiermee. Maar lijkt me een mooie tegenstander. Ik zie wel kansen naar wat ik hun elftal analyseren nu zie. Maar wij gaan dan al terug naar Tsjechië. Gaan we kijken. Ja, Jan Koller. Rosicky. Ja, jeetje, hadden we dat moeilijk met Tsjechië. Ja, dat was dat elftal. Maar dat hoeft natuurlijk nu niks te zeggen. Nee. Dus dat heb ik niet zoveel mee. Alleen, gewoon het feit dat je ze zou kunnen onderschatten, ja, dat wel.
Ja. Ik ben wel blij met deze positieve lijn in deze podcast, Maarten. Dat is een beetje wat onze nieuwe hoofdredacteur ook wil. Hè? René Reepma heeft gezegd, we moeten wel positiever het nieuws brengen. Niet alleen maar het negatieve. Dus dat is goed dat we dit volhouden zo, toch?
Wij gingen voor de uitzending toch ook uit van, we waren toch de rondvaart al aan het plannen?
Ja, nee.
Langs lekker gracht en hoe en wie dan voorop?
Ja, dat lijkt me logisch, ja. Zeker. We gaan langzamerhand richting die achtste finales toe. Dan gaat er inderdaad, wat je zei, een ander soort spanning bij ploegen meetellen. Hoe bereid je daar mentaal op voor, vraag ik me af als voetballer. Kan je daar mentaal op voorbereiden of is dat echt ervaring hebben in toernooien?
Ja, dat is wel ervaring, maar het zit hem ook al. Ze hebben allemaal, vertelde de boeren, ze hebben allemaal om de paar dagen 1 penalty genomen op de training.
Mm-hmm.
Omdat hij heeft het goed uitgelegd in zijn beleving. Niet te veel oefenen op penalties. Want de Boer zelf in 2000 tegen Italië, die nam de dag voor de wedstrijd, hij zei, ik nam 40 penalties. En ze gingen erin, jongen, links in het hoekje en rechts in het hoekje en zelfs een panenkertje. En die zegt, en toen was ik klaar en toen wist ik het niet meer. Dan dacht ik, ja, in welk hoek moet ik nou schieten morgen? En hij zegt, dus dat gaan we niet doen. Gewoon één penalty, even de druk van, die moet erin. En dat is het. Maar goed, je kunt dat een paar weken. Hè, dan train je dat lekker in Portugal in het zonnetje. En dan train je dat lekker in Zeist. En ja, hè, tussen de wedstrijden door. En heb je net gewonnen. Maar nu is die ene penalty die jij straks moet nemen. Ja, die moet er ook in. Maar dan voor 67.000 mensen. In alles of niks. En ja, die druk, ja, dat kun je heel moeilijk simuleren. En je weet ook niet hoe Denzel Dumfries, als hij eventueel straks de 8e penalty moet nemen in de race tegen Tsjechië, hoe die dan reageert. Geen idee. Weten we niet. Weet hij zelf ook niet. Nee. Dus ja, dat is niet te doen. Nee. Denk ik.
Ja, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, je kan op strafschoppen trainen. En ik kan me nog herinneren, in de tijd bij Excelsior als Monis, die ging letterlijk die strafschoppen voor die playoffs oefenen door er op twee doelen spelletjes van te maken wie het snelste klaar was.
Het is heel simpel. Je kunt, tenminste, Dat geloof ik en dat hoor je ook wel mensen zeggen. Je kunt je trap zoveel mogelijk automatiseren, zodat je, hè, dat zegt Van Basten ook. Maar Wim Jansen vertelde Mikos, ga ook al laatst nog een keer in een podcast. Wim Jansen heeft het al eens uitgelegd van als jij bij wijze van spreken twee tuinstoelen neerzet in je tuin en je legt daar een plank overheen, hè, op een meter hoogte, durf je daar overheen te lopen over die dunne balk. Ja, tuurlijk, dat durft iedereen. Nou, dat kan iedereen. Maar nu leggen we datzelfde dunne balkje leggen we neer op 30 meter hoog. En dan? En zo is het ook met een penalty. Ja, je kunt wel zeggen, we gaan het oefenen op de training. Maar dan het moment zelf ligt die bal daar en staan dat latje, dat ligt dus op 30 meter hoogte.
Ja.
En daar moet je dan overheen. Ja, dat is heel moeilijk na te bootsen.
Maar geldt dat dan ook nu voor die 8e finales waar Nederland in terecht komt? Omdat je hebt eigenlijk 3 wedstrijden of 5 wedstrijden tot nu toe gehad in een soort comfortzone. Eerst was het in Lagos, er hoefde nog niets. Dan 3 in Nederland, in je eigen land. En nu ineens Boedapest.
Ja, nee, maar precies dat. En wat er ook nog bij komt, ja, als je erover gaat nadenken, er zijn...
Blijf optimistisch.
Je moet ze ook niet met een complex opzadelen, nee. Maar wat er ook nog bij komt, de kaartenlasten. Kaarten, dat weet denk ik ook, heel veel mensen weten dat nog niet. De kaartenlast vervalt pas na de kwartfinales.
Ja.
Dus dat betekent dat Martin de Roon, die liep in die tweede poolwedstrijd een gele kaart op. Nou, de derde werd hij gespaard. Maar die loopt nu in de 8e finale en de kwartfinale loopt hij eigenlijk op eieren. Als je hem opstelt. En Wijnaldum, we noemen hem een paar keer, Wijnaldum zal zaterdag of zondag maar een gele kaart krijgen. Of Frenkie de Jong. Ja, dan moet je ook nog die kwartfinale door. En dat is ook iets wat erbij komt.
Ja.
En waar we ook niet van weten hoe dat uitpakt.
Gek is het eigenlijk wat dat doet. Want de andere kant, de positivo zegt dan, 3 wedstrijden gewonnen, 9 punten. Je hebt de laatste wedstrijden 0 gehouden. Dus Nederland komt in een soort van flow. Dat kan ook helpen om niet afgeleid te raken door de dingen eromheen.
Maar ja, nee, zo zou het ook moeten zijn. En laten we wel zijn. We hadden het over een positieve noot. Natuurlijk gaat Nederland lekker die 8e finale in. Ja, je hebt 8 keer gescoord. Dat veelbesproken systeem. Het gaat zeker niet vlekkeloos, want Noord-Macedonië kreeg ook nog kansen. Maar je hoorde in Steven Berghuis zeggen op de trainingen, de B-ploeg heeft het steeds moeilijker, omdat die A-ploeg dat toch meer automatisme in krijgt. Dus ja, en dan is Tsjechië natuurlijk... kijk, waar ik wel benieuwd naar ben bij Tsjechië is, die hebben nu 3 wedstrijden gespeeld in korte tijd, in zo'n poolfase, waarin ze... Ja, voor hun is dat ook wel een nieuwe ervaring. 3 keer kort achter elkaar.
Ja.
En nu die 4e wedstrijd erachteraan. Ja, hè, zij moeten het ook maar opbrengen. Dus het is natuurlijk altijd... het is vele malen gunstiger dan de route die België heeft.
Dat is waar. En overigens, Rafa van der Vaart heeft niks negatiefs over Tsjechië gezegd. Hè, de laatste Want hij heeft één keer wat gezegd over Spanje.
Werkelijk, ik heb me daar kapot aan geërgerd. Wat een onzin zeg. Ja, het eerste al, kijk, hij praat alsof hij bij wijze van spreken bij het viskram staat en tegen de visboer is hij aan het lullen. Dus er mag wel iets meer inhoud misschien in. Maar Allah, hij kiest ervoor om het zo te doen. Dan moet je dat toch niet in het buitenland zo gaan vertalen. Wat is er nou voor onzin, zeg. Ja, dat is echt belachelijk. En die Spaanse spelers, het lijkt nou net of Van der Vaart een anderhalf uur die het college over Spanje heeft gegeven. Zo is het toch ook niet?
Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, ophouden ermee, kom.
Ik wil nog twee dingen met je bespreken deze podcast. Eén, in deze podcast, Mancini. Is de bondscoach die bijna alle spelers heeft gebruikt tot op heden op dit EK. Alleen de derde keeper nog niet. Toen bedacht ik mij, als je nou wil inderdaad dat iedereen speelt op dit EK. En je hebt je dat voorgenomen. Dat doet wel enorm goed voor het teamgevoel van je ploeg, denk ik.
Nou ja, heel simpel. Portugal is de regerend Europese kampioen. In 2016 gebruikte die trainer, dezelfde als nu.
Ja.
Die gebruikte al zijn veldspelers uit zijn selectie. In die titels, die race naar de titel. Louis van Gaal 2014, het WK, die gebruikte letterlijk alle 23 selectiespelers, dus ook nog alle keepers. Dus als jij dat, kijk, als je het geforceerd gaat doen, dan werkt het niet, maar als jij je selecties toch zo hebt samengesteld, dat er altijd wel een moment is dat je zegt, nou, nu hij even, en misschien heb ik hem al even op dat moment nodig, ja, dan doet dat natuurlijk heel veel. En daarom was het van Frank de Boer wel een interessante set. Dat hij tegen Noord-Macedonië Cody Gakpo nog zijn debuut liet maken. Op de nummer 10 plek. Op een, zeg maar in een fase. Dat zal hij waarschijnlijk nooit meer zo doen. Maar hij deed het wel even.
Ja.
En natuurlijk helpt dat ook mee. Het gevoel volk van zo'n jongen.
Ja.
Ja, want maar daarom is het wel. Als er nog één ding over mag zeggen. Daarom blijft het wel een beetje. Kijk. Hij is er nu niet meer bij, Luc de Jong. Maar als je hem in die oefenwedstrijden, of misschien toch ook eens in zo'n derde wedstrijd, als je hem iets meer speeltijd had gegeven, dan had hij ook met een beter gevoel die achtste finale ingegaan. Want los van of je Luc de Jong een goede of een slechte speler vindt, dit type missen wij dus wel in de knock-out fase.
Ja, het type breekijzer noem je dan? Dat bedoel je dan?
Het type breekijzer, ja. Want daar is hij inderdaad voor meegegaan. En daar heeft hij ook, ook wel zijn waarde in bewezen. En nu is dat specifieke wapen, dat heb je zondag niet als het nodig mocht zijn. Dan moet je dus gaan improviseren.
Ja, dat wordt wel een uitdaging wie je dat kan doen. En Wout Weghorst is ook niet echt een type breekijzer, hè?
Nee, dat legde Jurie Mulder, vond ik wel leuk uit. Die zei, Wout Weghorst is eigenlijk het omgekeerde breekijzer. Met hem moet je, als je hem wil gebruiken, met hem moet je beginnen. En dan demonteert hij de tegenstander, schroefje voor schroefje. Ja. Draait hij die bouten en moeren eruit. En dan ligt die tegenstander uit elkaar. En dan zet jij Donnie Malen erin met zijn snelheid. En die maakt het dan af. Dus dat is de omgekeerde pinchhitter of de omgekeerde breekijzer. Maar ja, wie nu dan? Ja, ik denk dat dan toch Matthijs de Ligt het eerst in aanmerking komt. De Boer heeft er zelf in maart over gezegd van Matthijs de Ligt kan dat ook. En ja, die heeft iets, een beetje dat, die kamikaze acties, dat heeft hij wel. Hè? En dan kleunt hij erin en dan komt hij invliegen. En hij heeft ook wel eens een hoofdwond opgelopen, dus je houdt af en toe je hart vast. Maar ik denk dat hij het dan maar moet doen.
Oké, de Ligt moet dat dan maar doen. Tot slot is er wel iets bijzonders gebeurd gisteren in mondiale voetbal. Of in ieder geval binnen de UEFA. Want in de wedstrijden die in het voetbal gespeeld gaan worden, zometeen in de Europese competitie, stelt de uitgoal niet meer dubbel. Nou, daar zullen ze nog een hoop trainers zich op gaan verrekenen, denk ik.
Ja, nou ja, dat gaat wel wat betekenen. En ja, ik moet je zeggen, ik heb er nog eens teruggezocht. Ik heb er 7 jaar geleden alles een artikel aan gewijd. Omdat ik toen ook al dacht van kijk, die regel die is ooit in de jaren 60 bedacht. Omdat je op onherbergzaam terrein moest. Dan moest je achter het ijzeren gordijn letterlijk spelen. Ja, het was ook, ze wilden af van die derde wedstrijd die er toen nog vaak waren. Als het niet beslist was, dan werd het een derde wedstrijd. Ja, dat kon ook niet meer. Maar we zijn nu in 2021. Als Paris Saint-Germain tegen Barcelona speelt, of Paris Saint-Germain tegen Bayern München, dat is een mooi voorbeeld. En je doet dat over 2 wedstrijden. Dan zijn die ploegen, die zijn zodanig aan elkaar gewaagd. De marges zijn tegenwoordig zo klein dat het natuurlijk niet kan dat dan het ene doelpunt meer waarde heeft dan het andere in zo'n topconfrontatie. Dan moet er gewoon 2 keer, het speelveld moet 2 wedstrijden lang gelijk zijn. En dat creëer je hier wel mee. Alleen, ja, je gaat dus vaker zien wellicht dat het gelijk is en dat ze dus inderdaad aan penalties komen. Dus de penaltynemers, dat gaat in belang toenemen.
Ja, maar het is wel bijzonder dat voetbal na zoveel jaar dus evolueert en denkt, we gaan dit ook nog even aanpassen.
Ja, het verrast me wel dat ze toch die stap zetten. Maar het is met wat ik net zeg, dat is het eerlijke. Het is even de vraag, het zal wel wennen worden. Want ja. PSV, om een voorbeeld te noemen, die hadden dus nooit de Europa Cup 1 gewonnen. Hè, als dit had deze regel toen had gegolden.
En wat dat betreft is het wachten op de eerste trainer of de eerste club die hier de mis mee ingaat. Die denkt, 2-2, prima, we zijn door. Dan juichen op het veld staan en dan blijkt dat ze niet door zijn, zeg maar.
Ja.
Dan kun je op wachten natuurlijk, hè?
Ja, dat zal inderdaad, dat zou wat zijn, zeg.
Ja. Goed, dit was de ADEK voetbalpodcast voor vandaag. Maarten Wevels, het goede nieuws is, vanaf morgen hebben wij weer een gloednieuwe podcast, maar dan vanuit Boedapest. Op weg naar die achtste finales.
Ja, dan gaat het eigenlijk gevoelsmatig gaat het dan echt beginnen.
Ja, en dan hebben we ook weer voetbal. Morgen.
Wat zeg je?
Morgen hebben we ook gewoon weer voetbal, dat is ook lekker.
Ja, wat ik zeg, een beetje ontwenningsverschijnselen. Dus rollen weer met die bal, hoppakee.
Heel goed, dit was de AD Voetbal Podcast voor vandaag. Morgen zijn we dus weer vanuit Boedapest. Wat ons betreft graag tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.